Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
We kunnen bijna stoppen met het mijmeren over de Grand Prix die we zouden rijden, maar niet geweest zijn. Want die 5 juli, ja, die komt steeds meer en meer dichterbij. En dus kunnen we het ook steeds meer en meer hebben over de verwachtingen. Maar ook ben ik benieuwd wat de Formule 1 nou zou kunnen leren van NASCAR. En we gaan zelfs wat literatuur behandelen. Dit en meer vanuit de Harbor Club in Vinkeveen is dit aflevering 24 van de Formule 1 podcast van Grand Prix Radio. Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, welkom hier aan de anderhalve meter tafel met weer een lekker gevulde tafel. 3 journalisten, maar ook alle 3 boekenschrijvers. Dan wil ik heel graag beginnen met Nando Boers, sportjournalist, voormalig hoofdredacteur van Formule 1 Race Report. En schrijver van talloze sportboeken. En sinds kort een roman over de Formule 1 genaamd Zandvoort, hè?
Ja, dat klopt.
Hoe ben je daarmee begonnen? Hoe ben je begonnen om van een sportboek naar een roman te gaan? Ik kan me voorstellen dat het een heel andere denkwijze is.
Ja, dat klopt. Die aanname die klopt. Het is heel anders schrijven. Je moet het allemaal zelf bedenken. En dat is ook heel erg leuk. Maar dan, ja, de mogelijkheden zijn eindeloos dan natuurlijk ook. Maar de vraag was waarom je dit bent gaan doen, hè, min of meer. En ja, dat is ook omdat het op een gegeven moment voel je dat je iets anders kan met al die taal. En dat je iets wel met Formule 1 wil doen. Ik ben een tijd lang helemaal niks mee gedaan. Ik heb in 2010 mijn laatste Grand Prix gedaan. De eerste, de comeback van Michael Schumacher was mijn laatste race. En op deze manier kon ik weer iets met dat gevoel doen wat ik eigenlijk een beetje was kwijtgeraakt in die laatste jaren dat ik daar rondliep. En er ontstond, ik was al met meerdere dingen bezig en meerdere non-fictie of meerdere fictieverhalen aan het schrijven. En er ontstond gewoon een idee over een coureur en ik wilde het wel dat ze zich afspeelde in een plek die ik goed ken. En waar ik iets over dacht te kunnen gaan zeggen.
Ik wil het zo dadelijk verder over hebben, maar mooi, leuk dat je er bent. Schuin tegenover moet ik zeggen, Rick Winkelman, leuk dat je er weer bent. Volgens mij de laatste keer dat wij elkaar spraken was net na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi. We kunnen zeggen dat er in de tussentijd redelijk wat gebeurd is. Of aan de andere kant ook weer helemaal niet.
Ja, maar goed, juist heel weinig.
Eigenlijk is er heel weinig gebeurd. Ja, maar ook Rick, jij hebt eerder dit jaar een boek geschreven. Formule 1 2020 terug in Zandvoort samen met Hans van der Klis. Maar we kennen Rick natuurlijk ook als stem van de Formule 1 vrije trainingen en NASCAR. Daarnaast Koen Vergeer, autosportliefhebber puur zang. Zo mag ik het eigenlijk wel noemen, denk ik. En ook schrijver. Je hebt juist voor die terugkeer van de Dutch Grand Prix een boek geschreven over de geschiedenis van het duincircuit, genaamd Zandvoort, een kleine geschiedenis van de grote prijs van Nederland. Ik zie hier aan tafel, allemaal over Zandvoort, allemaal. Wat is de gemene deler wat betreft Zandvoort? Wat maakt het zo mooi om daar een boek over te schrijven? En dan wil ik even met Koen beginnen.
De sfeer. Het Zandvoortgevoel, het gevoel van vrijheid, het licht wat in Zandvoort hangt. Dat kun je als schrijver natuurlijk niet in je boek zetten. Maar het is wel wat je inspireert, denk ik. Het Zandvoortgevoel is denk ik heel belangrijk. Hallo. Iedereen die op Zandvoort is geweest en die komt op dat circuit, die voelt dat. Die voelt de spanning, de hoge verwachtingen. En dat is waar je als klein kind eigenlijk, ik tenminste wel, al op afging en daardoor helemaal geïnspireerd raakte. En dat blijft je bij. En zodra jij iets over Zandvoort op papier wil zetten, dan komt dat naar boven. Ja. Ja.
En ken je dat ook, Rick?
Het was het enige circuit waar je in Nederland op de fiets naartoe kon. In mijn geval tenminste, weet je wel. Andere circuits hebben dat niet. Dus het is je eigen circuit. Zo voelt het een beetje. En ik denk dat de omgeving natuurlijk ook helpt. Ook als je later het geluk hebt dat je meer naar andere circuits kunt gaan. En dan zie je dat circuit in de duinen liggen. Dat blijft gewoon zijn eigen charme hebben. Het ruikt, het voelt, whatever. Het is je eigen circuit, maar sowieso vind ik het een hele bijzondere baan.
Heel goed, en we hebben dus 3 journalistieke zwaargewichten hier aan tafel. Maar ook virtueel natuurlijk aan tafel. De man die zich bijna mag klaarmaken voor de eerste race van het seizoen vanuit Spanje, Olaf Mol. Welkom, Olaf.
Ja, welkom. En ook ik heb dit jaar een boekje over Zandvoort geschreven. Hè? Maar daar heb ik Strandpoort genoemd. En dat was een kinderboek.
Heel goed. Zijn de tickets ook naar, hè? Je zegt Strandpoort, Zandvoort. Zijn de tickets naar Nederland al besteld? Want ik zeg bewust Nederland, omdat we al een tijdje weten dat Ziggo de eerste paar wedstrijden sowieso vanuit Nederland gaat verslaan, toch?
Ja, nee, zeker. Aanstaande zondag ga ik voor het eerst even op en neer naar Nederland voor een paar dagen. Ook deels om te checken hoe het allemaal gaat. Of die vluchten ook daadwerkelijk gaan die je dan geboekt hebt. En dan kun je nog even checken of je nog papieren nodig hebt. Die ze misschien wel eens gaan vragen waar ze nu nog niks over zeggen. Maar vooralsnog lijkt het allemaal goed te gaan. En we hebben volgende week bij Ziggo eigenlijk maar een grote, zeg maar, begin van het seizoenvergadering in de herhaling gegooid. Want ja, die hadden we wel gedaan. Maar ja, daarna hebben we helemaal niks gedaan. Dus ja, dingen gaan toch een beetje anders dan we gewend waren de laatste paar jaar. En moet je gewoon even, ook technisch, gewoon even de puntje op de i zetten.
Ook fijn dat het dan ook fysiek kan in plaats van de zoveelste Zoom-meeting, toch?
Ja, inderdaad. En dat betekent tevens dat ik volgende week letterlijk aan tafel zit bij de podcast. Hè. Dat is ook wel weer eens gezellig.
Ik wil met Koen beginnen. De laatste keer dat jij aan tafel was, toen was het coronavirus nog geen, alleen nog maar iets waarvan we dachten, nou, dat blijft wel in China.
Ja.
Dat is de laatste keer dat je er was. In de tussentijd dus nodige gebeurd, of wat we net al zeiden, eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Hoe ben jij de laatste maanden doorgekomen?
Schrijvend, denk ik. Dat is het belangrijkste. Kijk, de coronacrisis is heel erg vervelend. Als je er ziek van wordt, is het verschrikkelijk. Je kunt niet zoveel kanten meer op, maar dat is voor een schrijver helemaal niet erg, want die moet gewoon naar zijn bureau om te werken. En ik ben dat gewend, ook om thuis te werken. Gewoon woorden te maken, zinnen, boeken liefst. Dat is het einddoel. Dus ik heb gewoon lekker doorgewerkt.
Je merkte eigenlijk niet zo heel veel.
Nou, ja, alleen in de supermarkt dan. Hè. Maar nee, ik ben natuurlijk een huismus. En ik heb gewoon stug doorgewerkt. Ja, er kwamen minder journalistieke dingen op mij af. Dat wel, dat is jammer. Maar aan de andere kant denk ik, dan heb ik ook tijd om een groot plan op te zetten. En daar ben ik nu ook mee bezig. En ik heb verschillende projecten lopen, dus gaat allemaal lekker.
Iets Formule 1 gerelateerd, wat
zeker,
je kunt delen?
Ja, dat wil ik wel delen. Ja, dat is, ik ben samen met Allard Kalf zijn memoires eigenlijk aan het opschrijven.
Oké.
Dat is bijna klaar en dat verschijnt eind van dit jaar. En het is hartstikke leuk om te doen. Wij spreken eens in zoveel tijd af. Ja. Dat komt met corona ook eventjes niet. Dat deden we het ook weer anders, via zo'n schermpje. Ging ook heel goed. En hij vertelt. En ik schrijf het precies op zoals hij het vertelt. Alleen laat ik hier en daar wat weg. En prachtig.
Heel goed.
Nou, hartstikke goed.
Leuk. Ik wil wat nieuws introduceren. Een soort opwarmronde. Een soort schot voor de boeg voor jullie allen. Iedereen die voor het eerst aan tafel zit, dan gaan we dat vanaf nu doen. Tenminste, dat wil ik nu bij deze voorstellen. Weten we een beetje wat voor vlees we in de kuip hebben. Rick, ik wil met jou beginnen. Mooiste Formule 1-auto ooit?
Lotus 72, maar dan wel in de John Player Special kleuren.
Heel goed, mooiste Formule 1-circuit?
Zandvoort.
Meest onderschatte Formule 1-coureur ooit?
Ooit.
Ja. Het mooie is, ik zie Koen meteen al denken. En dan denk ik, oh mooi, gelukkig ben ik niet als eerst.
Nou, dan misschien wel omdat hij nooit een Grand Prix won. Chris Amon.
Oh, oké. Okay. Ja, heel goed. De Nieuw-Zeelander toch. Ja. Ja. En welke coureur moeten we in de gaten houden in het komende Formule 1-seizoen?
Als verrassing of zo.
Maar wat jij wil.
George Russell.
George Russell. De regerend Virtual Grand Prix kampioen. Ja, zo mogen we inmiddels doen. Hetzelfde, Koen.
Ja.
Ik begin met mooiste Formule 1-auto.
De eerste weet ik meteen. Dat is een Shadow DN5.
Oké.
Okay, de 75 hoge luchthappen.
Ja.
Belangrijk.
Oh, ja. Het mooiste Formule 1-circuit.
Ja, ik denk dat ik ga voor Monza.
Meest onderschatte Formule 1-coureur ooit?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Siffert, noem maar wat. Ja, hij is echt zo'n jaren 70 held die echt snel was, geen kampioen werd. Ja, ik kan zo'n Akio Siffert noemen.
Oké, heel goed. En welke coureur moeten we in de gaten houden dit seizoen?
Ja, een heleboel.
een stuk of 20.
Het is heel erg, maar let maar op Sergio Perez. Want die roze Mercedes die gaat rare dingen doen. En hij kan het.
Kijk, heel goed. Fernando, voor jou hetzelfde. Mooiste Formule 1... mooiste Formule 1-auto.
Ja, ik had hem net in mijn hoofd. Ik denk toch gewoon de McLaren MP4. Ik weet niet wat er naar achter kwam. Die in 1982. Was namelijk de eerste die
met Carbon.
Zag. Van Niki Lauda.
Die was, nee, dat is 83 was dat toch? Carbon, de eerste Carbon. Dat is 81.
Nou ja,
82.
Dat was in ieder geval de eerste die ik zag.
Ja, perfect. Ja, dat is toch het jongensboek.
Niki Lauda, ja.
Ja. Ja, heel goed.
Dat is die auto die Watson kort reed.
Ja, in Monza toen, toch?
Dat is goed spul.
Mijn vader zei nog, dat is Niki Lauda.
Kijk. Die moet je in de gaten houden. Kan ons groot zijn. Ja. Mooiste Formule 1-circuit?
Ik denk toch Melbourne, omdat het gewoon altijd de eerste was. Eerste Grand Prix.
Oké, okay, interessant. En meest onderschatte Formule 1-coureur ooit?
Ja, dat vind ik heel moeilijk, net zoals jullie. Maar ik zou zeggen Nico Hulkenberg.
Oké. En welke coureur moeten we in de gaten houden het komende Formule 1-seizoen?
Het zijn er twee. De ene is Leclerc en de andere is Kimi Räikkönen. Je weet nooit hoe lang het nog duurt.
Dat is zeker waar. Goed, mannen, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Genoeg zaken, Williams wil ik het over hebben. Vettel, het nieuwe initiatief om vrouwen naar de Formule 1 te brengen. En we kunnen natuurlijk langzamerhand een beetje vooruitblikken op de eerste Grand Prix in Oostenrijk over een kleine 3 weken. Nando, wanneer begon nou bij jou de liefde voor de Formule 1? Je noemde net 1982.
Ja, dat was de eerste keer dat ik daar naartoe ging. En ik denk dat er staat een beeld in mijn hoofd van een televisiebeeld. Dat moet 1977 zijn. Niki Lauda die uit die tunnel vandaan komt in Monaco. Ik zit met mijn vader te kijken. En ik denk dat ik aan hem heb gemerkt dat er iets speciaals was. Dat wist ik natuurlijk helemaal niet. En dan in de loop van de jaren tussen moet ik dingen gezien hebben. Ik weet dat ik krantenknipsels heb verzameld. Ik vond het een spannende wereld. En dat werd in 82 ging ik dus voor het eerst naar die Grand Prix. Ik weet niet precies wat. Ik denk dat we dat allemaal wel. Volgens mij heeft jij het ook, Koen, in je boek beschreven. En ik doe het in feite ook. Dat zullen jullie terug kunnen lezen. Want wat is nou dat moment? Wat gebeurt daar nu? En dat is voornamelijk het geluid. Dat is hetgene wat ik nog steeds hoor. Ik heb daarna in de jaren dat ik in de Formule 1 werkte, dat zijn een jaar of 10, 9 à 10, een paar keer, eigenlijk elke week wel aan het vangrail gestaan. Maar altijd was het toch dat kabaal wat dan op je afkomt. Die kracht die in een bocht ook opeens gewoon door één beweging van een man die in een soort strandstoel ligt. Die man die een half uur daarvoor nog door de paddock zag lopen, die doet dan dat. Dat je denkt, ja, dit kan.
Onmenselijk eigenlijk.
Kan helemaal niet. En die jongens die stappen daarna weer uit en dan doen ze alsof ze niks bijzonders hebben gedaan. Maar ik vond dat toen, toen ik 11 was, vond ik dat fantastisch. Dat vond ik toen ik 12 was fantastisch. Dat vond ik toen ik 13 was fantastisch. Toen ik 27 was fantastisch. En toen ik, totdat ik in 2010 vertrok.
Is dat ook iets wat je dan hebt willen vangen in dat boek?
Nou, voor een deel wel. Kijk, voor een deel, ik bedoel, we hadden het net over Zandvoort en over wat het gevoel, wat het is, waarom je dat zo bijzonder vindt. Het is omdat het is iets uit je jeugd. En uiteindelijk heb ik gemerkt dat ik toch wil begrijpen. En dat klinkt wel heel erg. Maar ik wil toch echt snappen waarom ik bepaalde dingen vind, waarom ik bepaalde dingen ben gaan doen. En daar is het schrijven van een roman een goed voorbeeld van. Je kunt ook bedenken van wie is mijn vader? Is dat bijvoorbeeld ook zo'n. Kun je een hele boekkast over volschrijven. Maar ik wilde eigenlijk een aantal dingen uit mijn jeugd proberen te begrijpen, denk ik. Want dat is, ik bedoel, je gaat niet zitten van, oh, ik ga nu even mijn jeugd proberen te begrijpen. Laat ik mijn laptop eens openzetten. Dat doe je dan niet. Maar dat is uiteindelijk wel wat er gebeurt. Als je over die wereld gaat schrijven, je gaat toch nadenken over van waarom ben ik zo begeesterd, wat vond ik er zo mooi van, omdat ik in die paddock liep en dat ik daar aan mijn werk kon doen. Je kon je nieuwsgierigheid. Het was een wereld die ver weg was. En je kon er opeens. Ja,
het werd opeens tastbaar toen je je werk ervan ging maken, toch?
Toen ik in 2000 voor het eerst naar de Grand Prix ging, ja. En in 2000, ik denk dat ik ook in die jaren voor het eerst op de startopstelling stond. Nou, dat ik echt dacht, oké, dit had ik nooit kunnen bedenken dat ik dit kon. En zo zijn er meer dingen. Ik had ook nooit gedacht dat ik een roman zou schrijven, maar dat is ook gebeurd.
Ja, Nando, mag ik je daar een vraag over stellen? Want ik ben jou veel tegengekomen op circuit. Ik heb je altijd gezien als een hele rustige en vooral goede journalist. Als jij nu ziet, je zegt ik ben al een paar jaar weg. Als jij nu ziet wat het huidige journaille is. Hè, en je leest allerlei dingen op. Ja, wij noemen dat dan soms copy-paste sites. En iedereen heeft een mening en dingen. Zie jij dat het, zeg maar, het schrijvende journaille der Formule 1. Op een paar uitzonderingen na. Dat veranderd is?
Nou, ik heb wel het idee dat er. Nou, ik lees niet meer alles. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Dus ik spreek met een handrem erop. Maar ik heb wel het gevoel. Het was in ieder geval mijn gevoel dat je steeds minder die diepte in kon. Ik kan me nog herinneren dat ik. Dat vertelde ik je net voordat de uitzending begon. Dat ik in Bahrein zat en Rubens Barrichello interviewde. Die reed toen voor Williams. En ik had 10 minuten toegezegd. En iedereen weet, 10 minuten zou je, als je het een beetje handig aanpakt, kunnen rekken tot 15 minuten. En na 6,5 minuten of zo kwam nu een vrouw al langs, op de horloge tikkend. En ik zag Rubens ook kijken van, ja, we zitten net eigenlijk te praten. Maar ja, hij moest toch echt naar een of ander horlogemerk. En toen dacht ik, ja, maar hoe kan ik nou in godsnaam in 5 minuten iets maken waar de lezer iets aan heeft? En dat zie je, dat zie je nog steeds. Als je nu de kranten openslaat, als ik met de jongens praat, ik heb goed contact met een paar van de jongens van het AD. Ja, die ja. af en toe ook wel moedeloos en denken van... God, had ik maar in de tijd van Albers en Doornbos gezeten. Nou, toen dachten de mensen die toen dat moesten doen... hadden we maar James Hunt gehad. Dus het wordt er niet, ik heb niet het idee, dat ik krijg niet de indruk dat het er beter op wordt.
Nou, als ik de verhalen van Jack hoorde inderdaad... dat vergelijk met de tijd dat ik bij die Grand Prix in de ronde liep... toen liep Jack er trouwens vaak ook al en Olaf rond. Het is nu nog stukken lastiger geworden dan toen. En ik heb het geluk gehad dat toen ik bij die Grand Prix was... Hadden we ook wel eens Nederlanders, maar die reden allemaal voor kleine teams... en die reden allemaal achteraan. Dus daarom was je zeer welkom bij de Minardis en de Arrows en whatever. En er was er ruimte zat.
En dat was ook een stuk leuker, omdat het ook vaak misging. En dat maakt ook altijd veel
ja,
goede
ook
kopijen.
Nog.
Smeuïger.
Kijk, ja. nu met Max, je rijdt natuurlijk bij een van de topteams. Dus alleen al daardoor moeilijker bereikbaar. Ja. Maar goed, iedereen die achteraan reed en ook echt afhankelijk was van sponsoring. En wat er allemaal terug te vinden was op tv en in tijdschriften en zo. Dat maakt het een stuk makkelijker. Plus het feit dat het sowieso veel meer gereguleerd is nu. Dus wat Jack en Olaf moeten doen, dat is wel heel pittig. Als je echt goede verhalen wil maken.
Koen, je bent een romanticus.
Ja.
Was vroeger dan inderdaad alles beter?
Alles was vroeger beter. Nee, maar als ik ook de verhalen van Allard hoor... die heeft ook met Olaf in de jaren 90 al samengewerkt... toen was er eigenlijk alle tijd. Er was nog niet zo'n overvraag eigenlijk naar die coureurs. Allard vertelde mij, er waren maar een paar tv-stations. Dat kan Olaf misschien ook wel bevestigen. En ja. Dat was het. Dus je hoefde nog bijvoorbeeld... Ja, dat vierkantje, dat kwam in die tijd pas op... omdat er steeds meer stations kwamen. En toen werd het dringen geblazen. Voor die tijd dus niet. En dan heb je het echt over begin jaren 90. Senna, Damon Hill, die waren allemaal nog benaderbaar. Dus er is een soort grote hoos overheen gekomen in de loop van de jaren 90... Het werd bijzonder populair. Schumacher, de dood van Senna. En dat is een soort overdosis die er overheen gaat. Maar ik denk ook, Olaf, dat jij ook hint op copy-paste sites. Dat je ook denkt aan het internet, waar iedereen maar journalistje speelt. Dat heb je natuurlijk ook. Maar daar moet je gewoon niet op kijken, Olaf.
Nee, maar goed, je komt natuurlijk tegenwoordig inderdaad van alles tegen. Maar wat je schetst is inderdaad waar. Want ik kan me gewoon nog heel goed herinneren. Ik wilde vroeger een interview maken met Alain Prost. Dan zat hij gewoon waar hij zat. En dan stak je je vinger even naar hem op en deed je met je hand vijf. Heb je even 5 minuten voor me? Dan stak hij zijn vinger terug op van even wacht, ik kom er zo aan. Dan kon je gewoon blijven staan. En dan kwam die ook gewoon uit zichzelf daadwerkelijk om een interview te geven. En dat is natuurlijk toch wel, ja, dat blijft de grote kracht, zeg ik ook, van Lazijn. En terecht zegt Nando ook, hè, die jongens van het AD, want die doen echt heel goed hun werk. Ook de jongens van het Formule 1-blad, daar moet ik het van toegeven. En de Telegraaf, die zijn er altijd, en dat scheelt natuurlijk wel. En al het andere, ja, die pakken gewoon het werk wat zij doen en wat velen doen. Daar pakken ze flarden van uit en dat wordt gebracht alsof het grootste nieuws van de wereld is. En dat is, ja, dat is denk ik wel in alles zo. Hè. Dat is niet alleen in autosport zo, dat is in de complete journalistiek zo. Maar daar is wel ontzettend veel veranderd inderdaad.
Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
Nou ja, en wat mij wel opvalt, ook als ik met die jongens, met Rick Spekerbrink is een collega die ik vaak spreek, Arjan Schouten trouwens ook, maar dat zij ook van hun bazen, zij moeten gewoon elke dag iets over Max Verstappen schrijven. En ook al zouden ze iets anders willen maken, dan dwingt de honger naar in dit geval Max. Maar dat zullen in alle andere landen zullen dat vergelijkbare grootheden zijn. Dwingen om maar te blijven luisteren naar die paar quotejes die ze dan als een soort die ze wordt toegeworpen. En dat is natuurlijk ook iets wat niet helpt, zomaar zeggen.
Ik wil terug naar je boek. Kun je in een nutshell vertellen waar het over gaat?
In een nutshell vertellen waar het over gaat.
Spoiler alert.
Ja, ik wou dat zeggen zonder te veel weg te geven.
Nee, kijk, het is een verhaal wat zich afspeelt in de wereld van Formule 1. Laat ik daar eens mee beginnen. Het eerste hoofdstuk speelt zich dan vervolgens natuurlijk ook af in Le Mans. Dat spreekt ook voor zich. En het gaat over Roy Hoekstra, de hoofdpersoon. Dat is een coureur die al een jaar of acht tamelijk succesvol in de rondrijdt. Maar zich eigenlijk steeds minder sanang voelt in de wereld waarin hij zijn werk doet. Het is een tijd dat er veel jongens verongelukken. En hij komt op een gegeven moment in het verhaal op een punt dat hij denkt... ja, wat kan ik nog doen? Kan ik mijn schuld die ik heb opgelopen... en wat die schuld is, ga ik je niet vertellen, maar daar moet je het boek voor lezen. Kan ik dat nog inlossen door iets te doen? Kan ik me nog op een goede manier dit afsluiten? Kan ik hier nog weg? En waarom wil ik hier weg? En daar moet hij een aantal stappen voor zetten. Hij moet een aantal dingen doen in die periode. Het speelt zich af tussen... Ik heb gewoon de Grand Prix, dat is het mooie van Le Mans. Je kunt alles doen wat je wil. Dus de Grand Prix speelt zich af. Hij gaat van Le Mans naar Zandvoort. Naar, met een tussenstopje, het Nürburgring, naar Spa. En dan weer terug naar Zandvoort.
En toch inderdaad weer eind jaren 70, midden jaren 70 dat het afspeelt. Het is toch die romantische periode weer eigenlijk, toch? Is die periode veel interessanter om over te schrijven dan, laten we zeggen, 2020?
Ja, dat denk ik wel. Al was het maar dat ik er veel meer... Kijk, van de periode 2020, daar ken ik niet zo heel veel mensen die daar nu in werken. Toen ik in de Grand Prix kwam, liepen daar natuurlijk mensen rond die in die periode hadden gereisd. Daar heb ik ook verhalen over gemaakt. We hadden het net over Chris Amon. Ik ben ook een keer naar Nieuw-Zeeland, was ik op vakantie hoor. Maar heb ik met die man gesproken, heb ik hem opgezocht. Ik heb met Jackie Stewart gesproken, met mensen als Nelson Piquet, met Mario Andretti. Allemaal gesprekken meegevoerd, allemaal jongens, mannen, die in die periode hun werk deden. En natuurlijk sprak je ook met hun over hoe die periode was. Dus dat is, daar heb je natuurlijk wel een beeld van. En ik kon ook heel goed dat verhaal over die schuld. Kijk, als je nu gaat praten over iets wat nu speelt, dan is de dood is inmiddels al de zeer onvertuidelijke Jules Bianchi na, zullen we maar zeggen, is helemaal weg.
Yep.
En de dood is natuurlijk wel een grote motor in een verhaal. Net zoals schuld, net zoals liefde, zit er ook in trouwens. Maar die dood kan je, daar kun je wat mee. En ik heb er niet zoveel zin om daar verder op in te gaan. Maar daar heb ik een tamelijke ervaring mee. En daar kon ik dan ook iets mee. Waardoor je iets in dat verhaal kan brengen wat iemand anders misschien niet zou kunnen. Misschien wel beter. Maar in ieder geval, ik had daar behoefte aan om dat te doen. En dit milieu kon ik goed gebruiken om dat verhaal te vertellen.
Heel goed. Nou, we zijn al goed geteased. Ik heb begrepen dat we zelfs boeken mogen weggeven. Maar we moeten even een beetje een sprankelende vraag hebben. Het moet niet zomaar weggeven. Het moet een prijsvraag zijn. Kunnen we een vraag bedenken?
Nou, ik kijk even naar de cover. Wie staat er op de cover? Het jaar hoeft niet goed te zijn, hoor. Maar mag wel.
Ja, dat wil niet zeggen dat je er nog eentje krijgt. Maar oké, okay, dus. Het gaat dan dus om de persoon in de auto op de cover. Wie is dat?
Wie is dat? Ja.
Heel goed. Nou, stuur je antwoord.
En ik ga ze ook nog signeren.
Gesigneerde exemplaar, mooi. Ja. Stuur je antwoord via F1 aan tafel @grandprixradio.nl. En wellicht win je dus een van de 5 gesigneerde boeken. Dankjewel. Rick, ik wil eventjes naar jou toe gaan, want jij bent natuurlijk al eventjes bezig. NASCAR is al, die denkt, nou ja, corona, het is allemaal wel. We gaan lekker door. En afgelopen weekend.
Nou, ze hebben wel
zelfs met
echt
publiek,
heel veel veiligheidsmaatregelen.
Oké, heel goed.
En het is natuurlijk een heel verschil met de Formule 1. Zij zitten in een vrij kleine regio. Alle Formule 1, alle NASCAR-teams zitten in Charlotte. Iedereen woont daar. Dus hadden ze eerst 2 wedstrijden in Darlington, waar ze 2-3 uur rijden vanaf Charlotte. Daarna 2 wedstrijden in Charlotte zelf. Dus iedereen ging gewoon s'avonds ook weer naar huis en dat soort dingen. Geen trainingen, geen kwalificatie, gewoon aankomen. Boom, en gelijk racen. Wel begin van de race nog een extra moment dat je wel nog even je auto af kon stellen. Dat is natuurlijk makkelijker te doen dan mensen die over de hele wereld moeten invliegen en dat soort dingen. Ze reden ook op banen waar de auto's al voor gebouwd waren. Hoeft niet per se mensen naar de fabrieken toe. Daar hebben ze wel heel veel dingetjes of dingen geregeld.
Heel goed. Dus in jouw ogen ook gewoon een hele verstandige, goed aangepakte manier om nu al eerder te beginnen met racen. Wat kan de Formule 1 nou eigenlijk leren van NASCAR in de meest brede zin des woords?
Ja, ik vind het heel moeilijk te vergelijken. Want het probleem voor de Formule 1 is niet zozeer dat je een race rijdt zonder publiek. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar dat kan wel. Het probleem voor de Formule 1. Ze moeten grenzen oversteken. Het zijn nog meer mensen dan die in NASCAR zitten. Je kan in NASCAR, omdat de stand van de techniek anders is dan in de Formule 1, kan je minder technici meenemen. Zo'n verhaal van niet trainen en niet kwalificeren kan natuurlijk in de Formule 1. Ja, het kan misschien wel, maar dat gaat niet. De hele Formule 1-wereld is veel complexer. De techniek is veel complexer. En ze komen uit de hele wereld vandaan, die mensen. Dat maakt het een stuk lastiger qua reizen natuurlijk.
Nou, maar Koen zegt gewoon doen. Maar dat soort dingen, dat gewoon NASCAR doet het gewoon en Formule 1, dan het feit dat ze in de Formule 1 wat minder kunnen experimenteren, noem het dan maar zo, is dat misschien iets waarvan ze NASCAR kunnen leren? NASCAR doet het gewoon. Doe
ja,
maar.
Ja, 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 ja.
Veel minder commerciële belangen misschien wel.
Nou,
dat ja, nee, maar, ja, nu ik dat zeg, dan denk ik... Nou, nee, eigenlijk is NASCAR de meest commerciële sport die er is. Dus dat, ja, maar waarom kan het daar dan wel?
Amerika is natuurlijk ook veel groter dan Formule 1 en IndyCar. En
precies.
Zo. Ja, waarom kan het daar wel?
Heb ik nou gewoon een goede vraag gesteld?
Nou, nee, ik zit even te denken...
Oh, nee.
Nou, eigenlijk, de vraag is eigenlijk, waarom zou de Formule 1 niet kunnen... wat NASCAR wel is gelukt... Maar dan denk ik gewoon, dat heeft toch gewoon met dat reizen te maken. Die grenzen oversteken. Wat veel lastiger is in plaats van dat je in één land of laat staan in één regio blijft.
Nee, maar dat is over corona. Maar ik bedoel eigenlijk meer, vergeet corona.
Ja?
Gewoon de regelgeving. Wat kan de Formule 1 leren van NASCAR?
Ah, meer gelijkheid creëren.
Kijk.
Tussen de teams. En een van de grote charmes van NASCAR is dat het zo volstrekt onvoorspelbaar is. Dat je daar echt gewoon een race 38e kunt starten en gewoon nog kunt winnen. Zeker nog, het gebeurt heel vaak dat de coureurs die pole position hebben... dat maar bijvoorbeeld 10% van alle gevallen heeft de coureur die pole heeft ook later de race gewonnen.
Yep.
Weet je wel, in de Formule 1 is dat eerder andersom. De onvoorspelbaarheid van NASCAR is veel groter. En dat zou je in de Formule 1 misschien proberen ze dat wel. Misschien ook wel juist omdat je nu Amerikaanse eigenaren hebt. Zo'n budget cap zorgt er ook voor dat het veld in principe dichter bij elkaar komt. Kleinere teams die wat minder presteren, die wat meer aerodynamische testen zo moeten uitvoeren. Ik weet niet of je daar juist weer heel erg complex mee gaat maken. Maar dat ze proberen nu wel die teams wat dichter bij elkaar te brengen. En dan krijg je ook meer onvoorspelbaarheid. En dat is wel heel belangrijk, denk ik.
Onvoorspelbaarheid, ja, dat zou mooi zijn. Onvoorspelbaar kunnen we het ook niet zeggen. Want we weten eigenlijk al hoe het met Williams zit. De ellende die het team meemaakt. Koen, dat moet jou als purist wel aangrijpen, neem ik aan.
Ja, maar dat is al jaren zo. Het is natuurlijk diep triest om te zien hoe dat team ten onder is gegaan. Na die goede jaren met Bottas en Massa. Hè? En toen in één keer ging het gewoon bergaf. En dat komt van binnenuit. Dat is een soort spiraal. Daar gaan ze niet meer uitkomen. Dan moeten ze, ja, er komt een of andere durf investeren straks.
Latifi.
Ja, Latifi.
Dat noem ik een durf investeren.
Ja,
weet je, dat is gewoon voor zijn zoon. En voor de rest heeft hij... dat gaat niet goed komen.
Ja, wat is daar nou... Dat heb ik dan een beetje gemist. Ik zit er nu over na te denken. Dat ik weet dat zij op een gegeven moment weggingen bij BMW. Dat ze die BMW-motoren niet meer hebben gehad. Ik weet eigenlijk niet, kijk Rick nu aan, maar weet jij nog welk jaar dat was? Is dat...
Olaf, wanneer ging
2005 was het laatste jaar van de BMW.
Okay. Ja, precies.
En daarna is het toch een beetje... daarna is het al met Mark Webber en met... ik weet niet wie... Dat ging allemaal...
2009 was nog aardig. Aardig, maar ook niet veel meer dan dat.
Nee, toen ze een Mercedes-motor kregen, toen hadden ze een opleving. En daar hebben ze gewoon geen gebruik van gemaakt. Zij hadden gewoon eerste luitenant van Mercedes moeten worden. En hebben ze gewoon niet gedaan.
Ja. Ja, zijn altijd bezig geweest. Ze hebben ook geweigerd bijvoorbeeld. Ze hebben wel Mercedes motoren, maar bijvoorbeeld geen Mercedes versnellingsbakken.
Oh ja.
Terwijl dat wel had gekund. Dus ze wilden het allemaal zelf gaan ontwikkelen. Maar dat is ook weer duurder. En wat dat betreft heeft Racing Point wat slimmer gedaan. Maar goed, bij wat Williams dan heeft, die vinden dat niet des Formule 1, denk ik.
Nee,
die vinden je moet als team echt alles zelf maken en zo, weet je wel. Dat is de charme van vroeger. Maar dat gaat niet meer.
Maar dat hadden ze met BMW, hadden ze natuurlijk gewoon een bedrijf. Maar die gingen natuurlijk voor zichzelf beginnen. Daar zat natuurlijk de kneep. En dat was hun het begin van het einde.
Maar ik heb toch nog wel wat hoop, hoor. Voor Williams.
Je denkt die Latifi die gaat ze uit het slop trekken.
Jij niet, Koen?
Nee.
Anders is het over, denk ik.
Ja, er komt vast wel een of andere sheik uit de emigraten.
Die ze vroeger ook al gered heeft.
Ja, precies. Ja. Die komt wel weer en dan komt er weer een kapitaalinjectie.
Maar wat is er nou slechter, een sheik uit de Emiraten of een rijke Canadees?
Nee, maakt niet uit. Maar daar komen een avonturier op af. Aan het eind van de grid heb je altijd avonturiers gehad die zo'n team opkochten. Dat gaat nou ook weer gebeuren, denk ik.
Maar als zij wegvallen, stel dat zij in 2021 niet meer terugkomen, is er dan een team wat klaar staat om die plek in te nemen. Stel dat zij gewoon failliet gaan, niemand wil het kopen.
Nou ja, ik denk wel dat je in de toekomst, nu ze met die budget cap gaan werken en dat soort dingen, wat meer interesse komt van wellicht partijen die wat makkelijker in kunnen stappen. Ik denk niet dat je zomaar een nieuw team erbij ziet op de grid, omdat er ook met de bestaande teams natuurlijk afspraken zijn gemaakt over allerlei verdelingen van startgelden, whatever, en dat soort dingen.
Het ligt nog iets genuanceerder, want het is juist op dit moment heel... positief als je een bestaand team zou kopen. Als je met een nieuw team wil komen, dat is een nieuwe regel sinds 2 jaar, moet je 200 miljoen in een fonds neerleggen. die krijg je ook niet terug. En die 200 miljoen die wordt verdeeld over alle andere teams die bestaan. Dus in het verleden moest je een bepaalde bankgarantie laten zien. Dan kreeg je dat geld in de loop van de tijd weer terug. Maar als je een team overneemt, dan hoeft dat dus niet. Dus als je Williams over zou nemen als team, dan scheelt je dat al 200 miljoen ten opzichte van een compleet nieuw team op de grid krijgen. Dus dat is wel in hun voordeel. En persoonlijk denk ik dat op het moment dat Claire Williams het daar niet meer echt voor het zeggen zou hebben, dat het met het team al met rassen schreden beter zou kunnen gaan.
Nou, daar ben je heel duidelijk in.
Ik moet eventjes ingrijpen, want het is...
Zo, dat ziet er lekker uit.
Inderdaad.
Harbor time.
En er wordt een prachtige schaal wordt hier neerge... Yes, yes. Wat ligt erop?
Yes, de salmon tortellini roll met de gyoza met rundvlees. En een heerlijke pata negra.
Geweldig, dankjewel, dankjewel. Nou, ondertussen, maar ik wil nog wel eventjes door. Want er is wat, heet nieuws wil ik het ook weer niet noemen. Want de podcast hangt vanaf wanneer je het beluistert. Maar wel vanmiddag binnengekomen. En die Cowell weg bij de motorsportafdeling, of de motorafdeling van Mercedes. Olaf, is dat een verrassing? Eigenlijk niet, toch?
Nee, in die zin. Hij heeft het in januari al aangegeven dat hij wat anders zou gaan doen. Hij blijft in ieder geval tot 2021 bij het team verbonden om naar eigen zeggen nog wat groots te gaan doen daar. Zijn plek wordt overgenomen door Hywel Thomas. Maar het is natuurlijk wel een heel interessante man. Want ik zou zomaar kunnen denken dat er een paar Japanners zouden zeggen van, nou, als die man niet een jaar concurrentiebeding in zijn contract heeft staan, wat mij vrij logisch zou lijken dat hij dat wel zou hebben, dan kan hij natuurlijk best wel het een en ander aan know-how bij Honda naar binnen tillen om wat te doen. Dus ik weet niet waar die uiteindelijk naartoe gaat. Dat is een hele grote manier die heel veel gedaan heeft voor Mercedes. En hij stapt terug vanuit zijn huidige rol, maar blijft nog wel verbonden bij het team. Dus ze zijn in ieder geval voorlopig nog niet kwijt.
Er is ook een luistervraag binnengekomen van Wouter, wat een beetje hierop aansluit. Wouter die vraagt, wat is voor een autofabrikant belangrijker in de Formule 1? Is het de motorontwikkeling of is het de aerodynamica? En ik gooi hem even bij Koen neer.
Motor.
Toch gewoon de motor, toch?
Autofabrikanten maken de motor. En volgens mij is dat zo. En de teams zijn veel meer bezig met die raceteams die in Engeland allemaal zitten. Met het afstellen van die auto's. De grote fabrikanten zitten er met hun motoren in. En daarom wilden ze ook die hybrids hebben. Daar konden ze verantwoorden ten opzichte van de board. Dus,
Maar daarom is het eigenlijk toch Formule 1. Ja, ik gooi hem er gewoon in, hoor. Maar dan is Formule 1 toch eigenlijk veel relevanter. Road relevant is dan wat dat betreft toch eigenlijk nog interessanter.
Voor autofabrikanten is Formule 1 denk ik veel relevanter. Ja. Dat lijkt mij wel.
We hebben wel nu de titel van de podcast te pakken, denk ik.
Ben ik met je eens?
Ja, de lijn wordt nu heel slecht.
Ik wil het heel kort nog even...
Ik denk dat de Formule 1 niet gaat overleven, hoor.
Oh, we hebben nog een titel.
Vertel.
Ik wil de titel.
Ik denk dat Formule 1 zal toch steeds meer en meer ook richting hybride gaan. En dat ook nog verder doorontwikkelen dan ze nu al doen. Als je nu al kijkt wat ze daarmee kunnen met hybride onderdelen, is ongekend. En dan allebei naast elkaar bestaan heeft niet zoveel zin. Nee. En als die kosten van de Formule 1 lager gaan worden en de publieke belangstelling voor Formule 1 is onnoemelijk veel groter dan voor Formule E. Formule 1 moet eerst maar zien dat ze uit het cirkeltje komen van speciaal op smalle straten circuits rijden. Het ziet er niet uit als je op een gewone baan gaat rijden. Die gaan die stap niet kunnen maken, in ieder geval niet binnen nu en 10 jaar. Dus ik denk dat de Formule 1, als die het slim aanpakken, kosten omlaag, meer groen hier, meer hybride, de markt en de mensen daar meer ook op wijzen hoe ver ze zijn met hun hybride technologie, doen ze nog niet goed genoeg, dan is de Formule 1 gewoon weer helemaal, dan is de Formule 1 gewoon vrij snel uitgespeeld, denk ik. Maar dan moet je wel richting de hype. Wat zeg je?
Is een fusie mogelijk?
Ik kan het zeggen, ja.
Nee. Ja, dat weet ik niet. Ik zie dan eerder bijvoorbeeld dat de mensen die nu de Formule E doen, dat die meer richting de endurance racerij, meer de sportscars en Le Mans racerij, de hypercars die er daar gaan komen. Dat vind ik veel logischer, dat ze het dan daar gaan zoeken, dan samen gaan met Formule 1.
Ik wil in het kader van de tijd nog twee onderwerpen aansnijden. Eén is het nieuwe programma wat is samengesteld door de FIA en Ferrari. Een nieuwe samenwerking om meer vrouwelijk racetalent op te sporen. FIA Girls on Track Rising Stars. Vorige week hadden we natuurlijk twee vrouwelijke coureurs hier aan tafel. Maar moeten wij maar een mening over hebben. Hoe denken jullie erover? Kort, Rick?
Dat zal de B-series iets leuk vinden, denk ik.
Nou ja, maar de W-series, dat moet toch ook helemaal niet in het voorprogramma van DTM zitten. Dat wil dat echt serieus aanstaan, moet het toch in het voorprogramma van de Formule 1 zijn, of niet?
Ja. Maar dus, er waren ook plannen om dat te gaan doen. Voor mij zouden ze in Austin gaan rijden.
Ja, inderdaad, ja.
Dat is ook allemaal vanwege corona in het water gevallen.
Koen?
Ja, hup vrouwen naar voren, gewoon doen.
Goed, Nando?
Ja, gewoon doen.
Gewoon doen. Heel goed.
Olaf? Ja, alles wat Ferrari eigenlijk op Charles Leclerc na tot op heden gedaan heeft met Young Driver Programs, heeft niet gewerkt. Dus ik zie dat niet gebeuren.
Oké. Okay. Dat was fijn dat we niet, dat we niet allemaal eensgezind zijn.
Was dat
ook wel fijn.
Of niet, of het zou gaan gebeuren. De vraag was of het goed was.
Ja, ik neem aan dat het initiatief goed is, maar goed, dan moet ik kijken hoe het uit. Slot, Vettel. Eén woord. Wat gaat hij doen volgend jaar?
Racen.
Oh, oké, okay. Twee meer woorden dan één.
Eerste jaar balen.
Formule 1 wel?
Waarom niet gewoon bij Racing Point?
Volgens mij hebben die deur toch behoorlijk dichtgegooid, toch?
Ja, voor 2021.
Ja. Nee, zijn de rijders al bekend? 2021 hebben ze zowel Perez als Stroll al vast liggen. Nou zegt dat natuurlijk niet altijd alles. Ik zie hem wel een sabbatical nemen en dan kijken wat hij daarna nog gaat doen.
Ja, dan moet hij een pauze nemen. Ik dacht, oh ja, bij Racing Point heeft hij niks te verliezen. En voor de rest, niemand wil hem de garantie van eerste coureur geven. Naast Hamilton gaat hij verbleken. Dus dan moet hij maar even een jaartje in de wacht.
Dat vond ik mooi, dat Bottas notabene zei van, oh nee. Bij Mercedes zijn ze echt niet bezig om Vettel binnen te halen. Dat zou ik ook zeggen als mijn plekje dan wellicht op de tocht staat.
Hij heeft groot gelijk. Dan krijg je alleen maar onrust.
Nee, dat is ook een onzin, lijkt mij, toch? Of Nando, of... Zie je wel Vettel nog naar Mercedes gaan?
Nee, dat lijkt me eigenlijk uitgesloten. Ik denk dat ook dat. Maar als je het zo, een jaartje weg, dan zie ik hem ook niet meer terugkomen.
Nee,
maar dan gaat hij iets verzinnen dat hij denkt, ja, ik heb 180.000 miljoen en 100 miljoen euro op mijn bank. Wat zou mij dat allemaal nog... moet ik dan weer met die Raikkonen in de slag? Heb ik helemaal gezien.
Kijk, komt hij die weer tegen? Ja.
Hij kan natuurlijk naar de Formule 1 gaan. Zo.
Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Nou,
NASCAR.
Dat vind ik een... Of NASCAR.
Doe dan NASCAR inderdaad. Ja.
Die twee werelden die kunnen niet verder van elkaar af liggen. Mooi. In het kader van de tijd moeten we toch afronden. Dank jullie wel allemaal aan tafel. Dank Olaf vanuit Spanje. Dit was Formule 1 aan tafel. Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe dat dan via de verschillende kanalen. Wil je meepraten, doe dat dan via Twitter of Instagram. En heb je vragen voor de podcast die we kunnen behandelen? Excuus, we hebben ze niet allemaal kunnen behandelen deze keer. Maar stel ze wel gewoon gerust via f1aantafel@grandprixradio.nl. Volgende week dan zijn we natuurlijk weer met onder andere Kai van Berlo te gast. En wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ga naar onze site grandprixradio.nl en tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Waarom houdt er niemand rekening mee met het feit dat Sebastian Vettel gewoon in 2020 nog kampioen zou kunnen worden? En dan?
Nou, omdat dat niet realistisch is, voelt voor mij.
Dat zou wel leuk zijn.
Dat zou wel gaaf zijn.
En dan stoppen. En dan een Rosbergje doen.
Dat kan wel een goeie, ja, inderdaad. Ja.
Die trofee van de...
Iedere Duitser die wereldkampioen wordt, die stopt dan gelijk. Weet je wel?
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.